Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Hendrix Gin en Pimenton.
Hendrix Gin is een gedestilleerde Schots gin met een kenmerkende infusie van rozen en komkommer. Probeer nu ook de fruitige variant Grand Cabaret.
Pimenton is dé webshop voor foodies. Ze hebben meer dan 1000 ingrediënten van over de hele wereld die ze snel en voordelig versturen vanuit België.
Ook bij ons geldt geen 18, geen alcohol. Jeroen, waar heb je ooit gegeten waar het lekkerst gebarbecued werd?
Ja, dat wordt dan toch Rio de Janeiro. Daar is een, daar heb je een keten die inmiddels ook in Amerika zit, Fogo de Chao. En die doen eigenlijk wat je ook bij veel Argentijnse restaurants ziet. Dus gewoon heel veel vlees. Maar wat ze daar vooral doen, dat is een soort van all you can eat.
Oh ja?
Maar dan super high level. En ze hebben gigantisch, het ligt aan de baai van Rio, gigantische salad bar en daarnaast ontzettend veel soort vlees. En er lopen kerels rond, die hebben schalen met dat vlees of een soort zwaarden waar het aangeprikt zit. En die vragen dus, die zeggen of je nog wel of niet meer wel of niet wil. Komen die met allerlei verschillende cuts of beef langs in verschillende bereidingswijzen. Maar ook ingewanden en van alles. En ontzettend goede picanha, wat natuurlijk een Braziliaanse stuk is, een staartstuk. Ontzettend lekker. Dat is daar ook een soort van eindeloos ding. Je doet dat daar op zondagmiddag. Dan begin je om 1 uur aan de saladbar. En dan roel je om 5:30 met een vleesbaby naar buiten. dat was echt heel lekker, ja.
Nou, mooi. Schaf de podcast gaat over lekker eten en drinken, zelf koken en buiten de deur eten. Het is voor iedereen, van het beginnende tot de ervaren thuiskok.
Alle recepten en tips uit de podcast staan in de show notes op watschaftepodcast.com. Op Instagram, Facebook en Twitter delen we doorlopend wat we koken en eten.
Elke aflevering starten we met een drankje, dan bespreken we onze culinaire ervaringen en staat er één onderwerp centraal. Deze aflevering gaan we het hebben over de barbecue, over de wereld van de barbecue. Ik moet eerlijk zeggen dat ik barbecue vaak, maar toch altijd wel dezelfde dingen. En we zijn al wel achtergekomen dat het een wereld op zich is. Je kan van gourmetten gaan met grote stukken vlees, met heel veel saus uit de supermarkt, tot echt het hardcore barbecue met laag en traag, met briskets en koud roken. Er zijn veel boeken over geschreven en wij wilden hier niet een hele aflevering maken waar alles over barbecue verteld werd, maar meer een eerste inleiding.
Ja, dus we gaan het even hebben over wat is barbecue eigenlijk. Verschillende invalshoeken daarvan bekijken. We gaan het natuurlijk even hebben over apparatuur en technieken. En we gaan ook kijken hoe past het in de menu of op een feestje. En we hebben een aantal eigen recepten die we met je gaan delen.
Ja. En we hebben een drankje.
Ja.
Staat voor mijn neus.
Ja.
Nou, een witte wijn.
Een witte wijn, dat zie je goed.
Een lichte witte wijn, kleur.
Qua kleur zeker. Steek je neus er even in.
Ja, dat ga ik doen. Het ruikt lekker, maar niet heel zwaar. Niet heel stevig. Een beetje fris, strak wijntje is het.
Dat lijkt. Misschien is hij nog wat aan de koude kant.
Maar wel lekker, moet ik zeggen.
Dit is een Albilo. Als je goed ruikt, dan heb je een neus van zuitvruchten en van een beetje van ananas en van,
ja, dat merk je wel,
van grapefruit.
Ja. Maar dus een beetje zuurig had ik ook.
Hij is redelijk hoog op zuur, maar hij heeft heel veel lengte en een mooie balans. En het grappige is, dit is een witte Ribera del Duero. En Ribera del Duero, zeg maar tweede wijngebied van Spanje na de Rioja.
Ja.
Wat vooral bekend staat om zijn enorme rode power wines.
Ja.
Maar ze hebben dus ook deze witte wijn. En die is ook met een druif die alleen in die regio voorkomt. En door het enorme succes van Ribera del Duero is natuurlijk eigenlijk de focus in het hele gebied alleen maar op rood. Maar toevallig de meest vooraanstaande Ribero-maker, Vega Sicilia en Valduero, dat is degene waar wij het nu over hebben, hebben besloten om een aantal van die inheemse witte wijnpercelen te laten staan. En waarom ze zo hoog op zuren zijn, is omdat dit vrij hoog groeit. Dit zijn druiven die staan op 800, 900
meter.
Want
als je het zegt over echt van die stevige rode wijnen, is het, dat betekent ook veel zon, veel warmte en dat soort dingen.
Dus allemaal waar, ja. Maar het wordt dus, het is een druif die al redelijk wat zuren heeft en hij wordt dus vrij hoog verbouwd.
Ja, grappig.
En ze oogsten dus ontzettend laat in oktober. En daardoor heeft hij ook zo'n hoge concentratie en zoveel diepte.
Ja, want het is wel zo dat in dat soort gebieden witte wijnen vaak veel heftiger en vetter zijn, toch?
Ja.
Dan hele, want echt als je lekkere frisse wijnen hebt, dan moet je gewoon wat hoger zitten of wat kouder zitten.
Ja, hier zit je dus wat hoger in de zin van het boven zeeniveau.
Ja, omhoog.
En wat je zal merken straks bij de lunch is dat dit een witte wijn is die eigenlijk heel breed inzetbaar is, die ook heel goed gaat bij wit vlees. En die ook heel goed gaat bij bijvoorbeeld jamón serrano, dus de Spaanse ham.
Ja.
Dus daar is deze wijn heel...
Dat gaan we eten.
Dat zou best kunnen.
Daar ben ik benieuwd op. Hey, heb je nog iets gedaan de laatste tijd? Of gemaakt?
Ja, ik heb natuurlijk van alles uitgespookt. Wat ik sowieso eens heb gedaan is... Een enorme doos chocola besteld bij de Chocolate Line. Die was mij van, dat is een vrij innovatieve Belgische chocolademaker.
Ja?
En die hebben vanwege corona hadden die een speciale aanbieding met geen bezorgkosten. Dus daar heb ik de grootste doos die ze hadden heb ik besteld.
Nog een bepaalde gelegenheid? Of,
Het was voor moederdag moest wat in huis komen. Dus toen dacht ik, dit is een mooi moment. En de keuze was ofwel dus een doos met, ik geloof, 24 stuks, ofwel met eentje met 90.
Dit waren 90?
Ja.
hoe lang is die weer?
Die heeft het toch wel anderhalve week of zo gered.
Ja,
en dat was ontzettend lekker. En ook hele leuke innovatieve smaken. Allemaal wat meer in de frisse hoek, dus wat meer zure.
Is lekker.
Dus ik vond dat vond ik heel leuk.
Want je hebt heel snel met die bonbons dat het heel erg alcoholachtig, heftig en zwaar wordt. En heel zoet. Daar ben ik niet zo van.
Nee, en dit is veel lichter en er zat ook yuzu bij.
Nee,
het was hartstikke goed.
En heb je nog dingen gemaakt?
Ja, en ik ben begonnen met kimchi maken.
Kijk eens aan.
Die staat nu te fermenteren. Dat stond al een tijdje op mijn lijstje. En nu zag ik dat de Chinese kolen die waren in de aanbieding. Ze dacht, hup, ik pak er twee mee. En daar ben ik mee begonnen. Dat viel me nog niet mee.
Nee?
Dat was best, ik vond het best veel werk.
Ja, het is veel werk. Ja.
Ja. Ja. Omdat het allemaal,
wat vond je het meeste werk dan?
Nou, wat ik echt wel even werk vond, was om het te pekelen. Want dat duurt natuurlijk toch een beetje al het zout erin kneden.
Ja.
En vervolgens moet je zeg maar die dressing daarvoor maken. Dat is ook nog wel even werk.
Ja. En wat je zou merken is dat de pot waar het in maakt, is forever ruikt hij naar kimchi. Dat krijg je er nooit meer uit.
Oh, nou, dat is heel onpraktisch, want ik heb daar vier van mijn favoriete wegpotten voor gebruikt.
Dat zijn nu de kimchi potten.
Ja. Oh, nou, daar ben ik mooi klaar mee. En Jonas, heb jij nog nieuwe dingen gemaakt?
Ja, wat ik gemaakt heb laatst is, we hadden laatst weer pizza gemaakt. Je weet, ik heb een soort mobiele pizza oven die heel heet wordt.
Ja.
En we hadden nog wat pizzadeeg over. En daar heb ik focaccia van gemaakt. Dat is eigenlijk heel makkelijk. Je pakt het pizzadeeg, je doet het in een braadslee of wat je in de oven doet. Dat duw je goed in, dan doe je een beetje olijfolie bij, dan laat je het omhoog komen, een half uurtje. Dan doe je met je vingers, maak je er gaatjes in, dan druk je het van naar beneden. Doe je water met een beetje zout, dat squash je eroverheen. Heel erg veel rozemarijn, dan in de oven, heerlijk. En veel olijfolie gaat erin. Dus dat was heel...
En dat was deeg wat je over had van het pizza maken?
Ja. Okay. Dus meestal vries ik het in. Maar deze keer dacht ik, ik heb net genoeg. Dat is een mooie borrelhap voor de volgende dag. Dus dat... Vind ik echt heerlijk.
Lekker.
En wat we gemaakt hebben, nou, dat paste heel goed bij het lekkere weer. Is namelijk zuurkool.
Met rookworst.
Ja, met zuurkool was spek. Ja, die had ik nog in de vriezer liggen. Ja, niet met rookworst.
Nee, maar zelf zuurkool van scratch gemaakt.
Ja, we hebben zelf zuurkool gemaakt. We hebben al eerder een poging gedaan. En dat doe ik met mijn vrouw samen. Die vindt dat ontzettend leuk. En die eerdere poging, die hebben we één keer van kunnen eten. En toen was het dus besmet. Was het helemaal beschimmeld.
Oké.
En dus we hadden waarschijnlijk te weinig vocht erin gedaan. Dus eigenlijk met dezelfde ervaring die jij hebt met kimchi. Je moet het dus eerst heel erg goed bewerken met zout. En dan een beetje wat smaakmakers erbij. En dan doe je het in een pot. En die pot, die moet je ervoor zorgen dat die gewoon, er zit een waterslot op.
Mm-hmm.
En die water, dat verdampt op een gegeven moment. Dus het is een ouderwetse pot waar je water ingiet. Maar je moet er wel voor zorgen dat dat niet verdampt, anders komt er gewoon te veel lucht bij.
Ja.
En dat hebben we laatst gemaakt. En wat ik nou wel merkte daarbij is, dat heb ik ook uitgedeeld aan vrienden en bekenden, dat was heel leuk. Maar probeer maar even een goed recept voor zuurkool te vinden. Ik weet niet of jij het vaak maakt.
Ja, maar ik heb er geen recept voor, zeg maar.
Ja, hoe maak jij het dan?
Ja, ik stoof het gewoon in wat water en met zuurkoolspek erbij. En wat is het? Jeneverbessen en dat zit eigenlijk.
Ja, nou, precies. Dat is ook wel... Maar als je dus online gaat zoeken, dan vind je waanzinnig veel verschillende dingen. Met name wat je ziet, is dat er heel veel suiker bij gaat.
Ja, tuurlijk.
Om het zuur eruit te halen.
Ja, al die... Ja,
ja, wat wij uiteindelijk gedaan hebben is... we hebben dus veel jeneverbessen en kruiden zaten al in de zuurkool zelf.
Ja.
Dus eigenlijk met een appeltje 1,5 uur laten stoven. Een beetje, ik had nog een potje met ganzenvet erbij.
Prima.
Heerlijk.
Ja.
Lekker zomers.
Ja, ja, lekker.
Goed, echt zomers eten, de barbecue.
Ja.
En dat willen we aanpakken vanuit verschillende invalshoeken. En je hebt je daar de laatste weken in verdiept. En je kwam al meteen tot de conclusie dat het barbecue verschillende dingen betekent voor verschillende mensen. Leg uit.
Ja, nee, dat klopt. Het is voor als je aan verschillende mensen vraagt wat barbecue is, dan is dat echt wat anders. Als je echt kijkt naar de Hollandse definitie, dan is dat vooral het barbecue pakket, flessen met saus, stokbrood. Eigenlijk is het gewoon een soort van gourmetten in de zomer.
Ja, toch? Ik ben echt een enorme fan van gourmetten.
Ja, ik ben geen fan van gourmetten en ook niet van... En ook niet, nee. Maar dat is voor veel mensen natuurlijk wel wat het is. Gewoon, je haalt een hele hoop vlees,
ja,
met vooral bewerkt vlees. En dat leg je dan heel even buiten, gezellig buiten, op een tafelbarbecue'tje. En dan gaat het dus vooral om, nou ja, dat doorlopende vlees eten met sausen, met stokbrood.
Ja.
En
wel gezellig.
Dat is, nou ja, maar dat is vooral een sociaal gebeuren en een manier van eten. Als je dan kijkt naar de Amerikaanse, dan gaat dat eigenlijk vooral over laag en traag.
Ja.
Het grappige was, mijn vader was die roosterde heel veel vlees. Die maakte ook onderscheid tussen roosteren en barbecue. En die zei, ja, wat Amerikanen doen, dat is helemaal geen roosteren. Dat is gewoon een soort van koken.
Ja.
Maar dat is natuurlijk
stoven
ook
bijna.
Stoven, ja, stoven, stoven in warme rook is het. En dan ga je naar dingen toe als brisket en pulled pork. En daar heb je ontzettend veel stijl in. Je hebt de Carolina-stijl, Kansas-stijl, Memphis-stijl en natuurlijk de Texas-stijl. En die onderscheiden zich in wat voor rub ze gebruiken en wat voor sausen ze gebruiken.
Dat kennen we eigenlijk niet zo goed, hè?
Nee, dat kennen wij niet. En die hot smoking kennen we natuurlijk ook eigenlijk niet. Omdat je daar hele andere apparatuur voor nodig hebt.
Ja, veel dus grotere dingen, veel grotere barbecue.
Ja, en als je het over de echte barbecue heads hebt, hè, die natuurlijk ook veel op online tegenkomt. Mannen met tato's en baarden en leren schorten. En heel veel apparatuur. Ja, die hebben het. Dat bedoelen zij vaak met barbecue.
Ja. In Amsterdam heb je Pendergast. Weet je of je dat kent?
Ken ik.
Dat is echt zo'n American style barbecue. Heb ik wel eens gegeten. Vond ik heerlijk, maar heel vet.
Ja, heel zwaar.
Ja, heel zwaar.
Ik heb er altijd last van.
Ja.
Ja. Ja, en heb je natuurlijk nog de Latijns-Amerikaanse benadering, waar we het al even over hadden in het begin.
Ja.
Zeg maar de Churrasco, Argentijns, Braziliaans.
Voor mij helemaal nieuw. Ken ik helemaal niet.
Ja, dat is eigenlijk iets wat daar tussenin zit. Dus dat is wel allemaal op open vuur. Dus dat is niet hot smoking, maar dat is op open vuur. En dat gaat vaak om hele grote stukken vlees. Die ze dan wel, zoals we in Nederland gewend zijn, ook vooral als een lunchactiviteit doen. Ik heb het daar een paar keer ook bij mensen thuis meegemaakt. Ja, en dat is gewoon, dan begin je ook inderdaad om een uur of 12:00, 1:00 op zondag in de tuin te zitten.
Ja.
En dan komt er een enorme sloot aan verschillende vleessoorten langs. Maar wel veel minder bereid dan bij ons.
Ja.
En vooral heel veel rundvlees, hele grote stukken, prachtig rundvlees.
Ja, want als je het goed maakt, als je iets goed grilt, is het heerlijk.
Dat is het.
Ik kan me nou echt nog wel een visje, een van de lekkerste dingen die ik gegeten heb, was gewoon een visje op de barbecue in Menorca aan het strand.
Nou ja.
Dat kan ik nog proeven.
Ja, ja.
Maar goed, dit is een scene op zich, hè, de barbecue. Zeker online. Wat jij zelf al zei, de mannen met baarden en leren schorten en... Het gaat over een scene, het gaat over een sociaal evenement, over menuopbouw en kooktechnieken. En dat wilden we vandaag ook gaan doen. Hè? Dus laten we met het laatste beginnen. Waarom kook je eigenlijk op vuur?
Ja, eigenlijk zijn er drie redenen waarom je op vuur wil koken. De eerste is dat je krijgt, en dat is dan vooral voor grillen, is dat je daar stralingswarmte krijgt in plaats van contactwarmte. Ja. Dus je krijgt dat je, wat je al voelt als je hand boven de kooltjes houdt, ja. Dat is eigenlijk gewoon infrarood licht onder heel, met heel veel vermogen. En het voordeel daarvan is dat het veel oppervlakkiger is. En dat je daardoor dus aan de buitenkant een Maillard-reactie kan krijgen, ja. Zonder dat je garing van binnen krijgt.
Ja, dus je kan het sappig houden. En...
ja, en veel Maillard. En je kan dus heel hoge temperatuur, je kan hele goede Maillard krijgen. Dat is waarom veel Amerikaanse steakhouses ook nog steeds met houtskool of vuurgrills werken.
Omdat het heter is.
Omdat het heter is en omdat het hete stralingswarmte
ja, ja.
is.
Ja.
En dat noemen ze een broiler, noemen ze dat. Het is een soort lade waar je het biefstuk eigenlijk tussen twee lage kolen inschuift. Ja. Die van onder en van boven met straling wordt verhit. Dus dat is de eerste. Het tweede is dat je er hele hoge temperaturen mee kan bereiken. Zowel in die straling, maar ook in convectie. En convectie is zeg maar de hete lucht variant. Want als je een gesloten dome barbecue hebt, is de temperatuur daarin vaak 250, 300, 350 graden.
Ja.
En dat krijg je in je eigen oven niet voor elkaar. Dat is ook waarom pizzabakken er vaak zo goed in gaat.
Absoluut, ja.
Dus dat is een reden. En de laatste, voor veel mensen de belangrijkste, maar die bij heel veel technieken eigenlijk nauwelijks aan bod komt, is dat het natuurlijk een lekkere rooksmaak
ja.
meegeeft.
Ja.
Maar dat heb je eigenlijk alleen als je die Amerikaanse techniek hebt van gesloten, laag en traag. Want alleen dan trekt die rooksmaak erin.
Ja.
Want een biefstukje wat je 6 minuten boven de kooltjes legt, dat pakt die rooksmaak echt niet mee. Wat je natuurlijk wel hebt, is dat je dan eromheen zit, waar die rookgeur zit. Dus, maar dan is het bijna meer, dan is het meer indirect. Maar je moet niet denken, tenminste dat is mij nooit gelukt, maar als je een biefstuk op houtskool grilt en je daarna weggaat van die houtskool, dat je nog proeft dat die houtskoolgeur eraan
zit. Nou, je ruikt vooral je eigen trui waarschijnlijk die naar huis rook.
Ja, exact.
Dat zeker is de volgende ochtend.
Dat, ja, maar dat is ook wat waard.
Ja.
Ja.
En welke apparatuur gebruik je dan allemaal?
Ja, het is natuurlijk, dat zie je ook, dit is natuurlijk echt heel apparatuur intensief. Hè?
Ja,
maar als we even
spullen.
Ja, spullen, precies. En dat wil de industrie natuurlijk ook pushen.
Ja.
Maar je hebt zeg maar de klassieke grill op houtskool, maar die kan ook gas of elektrisch zijn. Dat is vooral een stralingsgril.
Ja.
Daar ben je gewoon bezig, hete kooltjes en iets daar dicht op te leggen. Satégril is daar ook een goed voorbeeld van.
Zeker.
Hete kooltjes, veel straling, knallen. Dat is één. Nou, dan heb je de kettlegrill en die kan ook op houtskool of gas. Dat zijn al die Weber's. Dat zijn zeg maar zo'n ketel.
Halve cirkel.
Ja, en die kan je weer afsluiten. En doordat je hem afsluit, krijg je dus die hete convectie.
Ja.
Dan heb je de smokers. Dat is echt in die Amerikaanse hoek. Die zijn meestal horizontaal of verticaal. En horizontaal, dat ziet eruit als een soort van, ja, een soort van buis. Met daar nog een klein buisje aan vast.
Ja.
En die gebruik je om, die zie je bij die echte barbecue jongens, de smoky goodness en zo. Die gebruiken dat. In het kleine buisje stook je het vuur. En daar komt de warme rook en de warme lucht. Die komt in de grote buis. En vervolgens laat je het vlees daarin 4, 6, 8, 16, 24 uur liggen.
Ja, dus je bent vooral ook met temperatuur bezig, hè?
Ja, precies.
Bepaalde kamers waar de temperatuur hoog is en andere kamers waar die laag is.
Exact.
Laag en traag.
Ja. Ja, dan heb je iets wat eigenlijk tussen 2 en 3 in zit. Dat is de Kamado.
Ja.
Dat is zo eentje heb ik. Dat is
daar zo'n, heb jij nu ongeveer een jaar ervaring mee, toch?
Ja, dat is zeg maar de Big Green Egg en varianten daarop.
Ja.
Dat is een keramische bol.
Ja.
En daarin kan je zowel de stralingswarmte hebben als ook het warm roken. Dus die kan je op twee manieren gebruiken.
En dus je kan dus dat wat je met die smokers hebt, waarbij je die twee compartimenten hebt, kan je dat op een andere manier te bewerken met die Kamado, kan je dat ook creëren.
Precies. En bovendien heeft hij het voordeel dat omdat hij zoveel massa heeft, dat die temperatuur vrij stabiel is.
Ja. En waarom is dit altijd zo populair bij de mannen, de Big Green Egg? En,
ja, het is natuurlijk, dat is natuurlijk twee dingen. Dat is natuurlijk spelen met vuur, gewoon. Ja. Het is ook iets wat...
een beetje status, toch?
Ja, het is ook een beetje status. Het is ook status in apparatuur.
Ja.
Dat zie je natuurlijk toch, dat zie je ook bij materiaalintensieve sporten. Dat zie je ook bij duiken en skiën en golfen.
Ja, en fietsen ook.
Ja, daar kunnen mannen lekker los in spulletjes. Dus dat. En wat ook niet onbelangrijk is, is natuurlijk als techniek, is de open pit.
Ja.
Dat is gewoon een vuur.
Ja.
En dan zeg je iets naads. Dat zie je hier niet zoveel. Vinden ook niet alle gemeentes even prettig als je overal een vuur stookt. Maar in Zuid-Amerika zie je dat veel.
Ja.
Hebben ze gewoon stoken ze een vuur en dan kruisigen ze feitelijk een beest. Wat ze dan onder een hoek boven dat vuur zetten.
Ziet er heel mooi uit altijd.
Ziet er heel mooi uit. Is ook erg lekker. Maar is natuurlijk wel alleen voor grotere gezelschappen.
Ja.
Zeg maar.
Ja, dat doen wij wel zoals wij bij vrienden in Frankrijk zijn. Die hebben een huis met een hele grote tuin.
Ja.
Maak altijd een groot vuur. En daar hebben we een soort van cowboy kook, noemen we dat. We hebben zo'n statief wat je erboven zet. Waar je pannen onder hangt. Ja, dat soort
zo'n driepoot.
Ja. Ja. Dus dat is wat, en het wordt altijd heel lekker. Daar heb je wel, moet ik wel zeggen, dat die rook daar nog wel meer in komt. Doordat het vuur er zit.
Ja, dat klopt ook. Dat klopt. Omdat dat natuurlijk ook langer dan erboven hangt over het algemeen.
Hey, jij hebt gekozen voor de Kamado, hè?
Ja.
Leg uit waarom en vooral ook wat je ervan geleerd hebt de afgelopen tijd.
Ja, ik heb gekozen voor een Kamado omdat ik omdat je er zoveel mee kan. Je kan ermee grillen, je kan ermee roken en je kan er pizza's op maken. Het is een apparaat op houtskool. Ik wilde ook graag houtskool. Omdat,
ja. En waarom dan?
Nou, om eigenlijk vooral om die geur daaromheen. Omdat ik het gewoon lekker vind als we aan het barbecuen zijn, dat ik houtskoolgeur ruik, zeg maar.
Ja, ik denk toch ook wel dat je het wel proeft, hoor, als ik heel eerlijk ben.
Je proeft het zeker bij je...
Ik weet het namelijk zeker, ja? Want ik heb een ander.
Ja.
Maar dat zal ik zo vertellen.
Maar je proeft het zeker als je dingen laar erop legt.
Ja, dat is waar, ja.
Een biefstukje 3-4 minuten, eens. Dat proef je niet.
Nee, ik maak mijn biefstuk ook anders, hoor, dan op de barbecue.
Ja.
Ik neem meestal een côte bœuf met een stuk bot erin.
Ja.
Dus eigenlijk voor weinig mensen is dat een beetje zonde. Je moet wat een grotere groep hebben. Maar het grote voordeel daarvan is dat het vlees heel dik is. Dus ook als ik entrecote doe, doe ik het meestal waar je 3 lapjes zou doen of 4 per persoon. Maak ik daar 1 heel groot stuk van. Dus ik vraag altijd de slager om het geheel te doen.
Ja.
Zodat je het langer op de barbecue kan zetten. En ook dus heel veel verschillende soorten vlees hebt. Hè. De buitenkant is wat meer well done en de binnenkant is meer rare.
Ja.
Als je met grote groepen eet, is dat iedereen heeft zijn eigen voorkeur. En daar wordt het eigenlijk altijd onwijs lekker van.
Ja, dat snap ik.
Maar terug naar de Kamado.
Ja, ik had dus... Houtskool vind ik wel belangrijk. Verder wilde ik 1 apparaat hebben. Want ik heb er ook over nagedacht. Ja, zal ik dan een smoker nemen en nog een... Toen dacht ik, nee, dat wordt ook gewoon... Dan wordt het te veel troep. Dus ik heb vooral een Kamado. En daarnaast heb ik nog een oude kleine Weber. Die ik gebruik voor even snel dingen grillen.
Toch wel.
Ja, maar zo'n kofferbarbecue die ook mee kan op reis, zeg maar. En een saté-grill. En die saté-grill is ook echt wel...
Daar zweer je bij, hè?
Ja, daar zweer ik bij. Omdat dat eigenlijk de enige manier is waarop je ervoor zorgt dat je snel satéetjes kan maken zonder dat je je stokjes of je poten verbrandt.
En waarom dan?
Omdat het een heel smal dingetje is. Het is een dingetje van, ik denk, 10 centimeter breed.
Ja.
En daar passen dus precies over de breedte van het vlees, zeg maar. De stokjes hangen al niet boven de kolen.
Die gaan niet,
gaan niet in de hens. En bovendien kan je dus daardoor ook makkelijk keren.
Ja, zonder dat je pijn doet.
Exact. En je bent dus ook heel efficiënt met je kolen.
Ja.
En sterker nog, ik heb hem net uitgeleend aan Vanja van der Leden. Die ook een aantal saté-recepten wilde maken.
Grappig.
En die kwam langs en die nam contact op. Zei, mag ik jouw saté-barbecue lenen?
Nou, natuurlijk.
Ja, natuurlijk. Jij wel. Ja.
Nee, en het is ook belangrijk dat het... Het heeft een bepaalde een andere rooster wat erop ligt. Eigenlijk geen rooster.
Ja, klopt. Het heeft in plaats van dat het een rooster heeft... heeft het zeg maar 2 balken die het vlees ondersteunen... waardoor je eigenlijk niet blijft plakken met je vlees aan het rooster.
Ja. Nou goed, over saté hebben wij een hele podcast opgenomen.
Ja.
Waar Jeroen Uitsprecht uitlegt over hoe het werkt en hele lekkere recepten. En ik heb ze ook uitgeprobeerd. Heb je dan niet geluisterd, ga die zeker ook even luisteren. Want dat is echt de moeite waard.
Ja, precies. En jij, wat heb jij thuis dan?
Nou, ik heb dus een gasbarbecue.
Ah.
Ja.
Ja, ja, mensen.
Ja.
Een gasbarbecue. Maar daar heb je goede redenen voor. Vertel.
Ja, nou, laat ik zo zeggen. De reden is dat ik had al eerst een Weber. En ik woon midden in de stad.
Ja.
En ik heb wel een balkon. Maar ik heb niet mega veel ruimte. Jij hebt hier jij hebt een wat grotere tuin. En wat ik altijd had met die Weber. Hè, lekker weer, buiten zitten. De deuren open, barbecue. Dat is toch, vind ik ook, dat is een beetje wat jij mee begon. Het Hollandse, dat zit bij mij ook al in.
Ja.
Ik vind het gewoon ook gezellig om gewoon bij elkaar te zitten. En niet alles in één keer op tafel te zetten. Maar een beetje een hapjes te eten. Wat mijn probleem altijd was met die barbecue. Is ik had hem aangemaakt. En ik was klaar om te eten. En gooi het vlees erop of het vis erop. En hij was weer uit.
Ja.
En mijn buurman, die keek af en toe zo over de schutting. En die zei, lukt het? En hij had dus een gasbarbecue.
Ja.
En ik vond dat echt gasbarbecue voor paupers. Dat doe je niet.
Nee.
Je moet ook een beetje toch de barbecue rustieke man in mij met leren schorten.
Ja, ja, de houthakker in jou.
Zonder baard. Met baard zou mijn vrouw graag willen. Maar En hij zei, weet je wat het is, Jonas? Koop nou gewoon een gasbarbecue. Echt, ik zweer het je. Ik wil barbecue, ik loop naar buiten, doe hem aan. Ik barbecue, doe hem uit, ben klaar.
Ja.
En hij doet het dus altijd. Ook in de winter en ook gewoon als het regent met een afdakje. En dus dan hebben wij die gekocht. En ik moet zeggen, het valt me niet tegen. Maar wat ik al zei, je merkt het verschil is er wel. Dus het is veel makkelijker omdat je veel sneller bent. Het is vooral, ik heb een vrij grote. Dus ik gebruik hem met name als er veel mensen komen eten. Dus dan is het gewoon heel efficiënt. Dan kan ik namelijk vlees en vis aan één kant doen, groente aan de andere kant. Maar ik ben ook wel aan het experimenteren geweest om daar wat meer rook in te krijgen. Dus ik heb een bakje waar ik rookmot in doe, dus zaagsel. En wat ik de laatste tijd ook wel eens doe, dat ik kolen op de branders leg. Houtskolen. En, dan, dat werkt wel. Maar het is net iets minder, toch wel minder dan als je op houtskool doet. En ik heb een klein, ook naar aanleiding van die saté, heb ik een heel klein barbecue gekocht. Een saté barbecue, die past daarin. En dat is voor ons drieën. Even heel snel maken. Voor
ja, ik moet zeggen, ik ben ook niet zo tegen gasbarbecues. Hoewel ik, voor de ervaring vind ik het fijn als ik inderdaad een vuurtje aanmaak.
Ja.
En je ruikt de houtskoolgeur. Maar voor het eindresultaat vind ik een gasbarbecue prima. En wat jij zegt, ik heb ook op een gegeven moment met vrienden van mij 3 jaar geleden, midden in de winter, dat was tijdens de Snowmageddon in New York, hebben we daar gewoon, hebben we gewoon buiten staan barbecuen. Geen probleem.
Ja, dat doe ik dus ook best wel vaak.
Ja, je veegt even de sneeuw weg, je steekt dat ding aan en je gooit er een mooie dry aged ribeye op.
Ja.
Prima.
En zeker met vis wat binnen in je huis toch best wel ruikt, doe ik het meestal buiten. En doe ik meestal even. Het enige nadeel in de winter altijd is dat je een lamp moet hebben.
Ja.
Dan zit ik echt te kutten met mijn telefoon en dat soort dingen. Maar dat werkt wel. Dus goed, apparatuur, kunnen we lang genoeg over hebben.
Ja.
Dat hebben we staan. Maar wanneer gebruik je hem nou?
Ja, eigenlijk gebruik ik hem meestal om één gerecht te bereiden. Ik ben niet iemand die hele bergen vlees haalt om daar dan 4 of 5 verschillende dingen op te bereiden.
Je bent geen gourmet type.
Nee, ik ben niet van het, ook niet omdat ik het in toenemende mate gewoon, ik vind het ook een beetje ranzig om hele grote hoeveelheden vlees te eten.
Maf, hè? Ja.
Ja, ik vind dat is echt veranderd.
Ja.
Bovendien is natuurlijk heel veel van dat vlees ook helemaal niet goed. Tenminste is het toch highly processed, heel vet, heel zout. Dus dat vind ik niet. Maar gewoon om één gerecht te bereiden wat echt profiteert van die, waarvan je profiteert van die, ofwel die hitte, ofwel die rook.
Ja.
Dus pulled pork of een kip op de barbecue, vind ik ook hartstikke lekker.
Ja.
Of wat jij doet, een cote de buff of een ribeye. Dat zijn dingen die ik heel lekker vind. Maar het is bij mij toch wel meer grillen. En in de zomer is het dan ook groente grillen en pizza. En 's winters dan doe ik wel laag en traag. Dus dan maak ik pulled pork en ribeye en pulled pork en brisket. En wat ik tegenwoordig ook doe is koud roken.
Ah, ja.
Dus
ja.
Ik ben begonnen met zalm roken laatst. En dat gaat in de winter ook heel goed. Want dan moet je echt lang. Dan moet je 25, 30 uur. Ja, en dan is het beter als de omgevingstemperatuur 4 graden in plaats van 24 graden is.
Zeker weten, ja.
Ja. Wanneer steek jij je gasapparaat aan?
Nou, als jij met je camera bezig bent, vermoed ik dat het een paar uur van tevoren is.
Ja, meestal. Nou ja, planning. Een half uur van tevoren, ja.
Ah, dan dat nog wel. Ja, dat gaat nog wel sneller dan ik dacht.
Snel, ja.
Nou, ik een minuutje. Of misschien minder. Ja, en meestal wat langer als ik het vergeet schoon te maken, dan brand ik meer schoon.
Ja.
En het is wel één tip met een gasbarbecue, is dat je een gasfles erbij moet hebben.
Oh ja, want dat is kut.
Dat heb ik echt wel gehad. Dat het een feestje was en de gasfles leeg.
Ja.
En ik heb ook wel eens gehad dat mijn buurman, waar ik net over had, dat ik denk, volgens mij was mijn gasfles wat voller. En die was even over de schutting geklommen, want hij had een feestje en zijn barbecue zijn gasfles was leeg. Dus hij had even wat nodig. Dus sindsdien hebben wij de deal dat we hem van elkaar mogen jatten. Dus,
oh ja. Maar wel laten weten dan.
Nou ja, dat is prima. Ja. Dat is, wat dat betreft is dat helemaal goed. Maar dat is wel zo. Dat helpt wel. We hebben nu één die we met z'n tweeën gebruiken. Dus als de één in problemen komt, dan pakt hij de ander. En dan koopt de ander weer de volgende.
Ja, ideaal.
Ja. Dus dat. En wat grill jij zoal dan, Jeroen?
Ja, ik ben dol. Als ik ga grillen, ben ik dol op rundvlees. Dus ik vind ribeye heel lekker.
Ja.
Picanha vind ik lekker. Cote de buff. Zeg maar de grotere stukken rood vlees met behoorlijk wat vet eraan.
Dat, hè? Want ik doe eigenlijk alleen maar nog.
Ja.
Als ik het maak, dan is het niet. Het is zonde, denk ik, om een biefstukje op de barbecue te gooien.
Nou ja, het kan wel, maar ik vind het lekkerst als het een beetje vet heeft.
Even een biefstuk vind ik lekkerder met boter in de pan, dat soort dingen.
Daar heb je wel gelijk in, ja. Wat ook echt hier thuis populair is een brochette provençaal. Dus dat is met provençaalse groenten. En, oh ja. En dan ofwel lamsvlees ofwel rundvlees. En knoflook en provençaalse kruiden. Wat ik ook graag doe is een spatchcock chicken. Dus een opengeknipte kip. Dus je neemt de kip en daar knip je zeg maar de rugwervel uit. En die vouw je helemaal zo open.
Oh,
dus dan rooster je hem wel op het bot.
Ja.
Maar wel met veel meer stralingswarmte. Want anders is het toch klier. Tenzij je zo'n rotisserie hebt.
Ja.
En die heb ik niet, die spullen. Maar dan vind ik gewoon open knippen en plat leggen. Ja. Vind ik erg lekker.
Maar zie dat je een kip op een bierblikje doet. Dat is ook zo'n
dat is
mystiek
dat,
eromheen.
Ja, precies. Mystiek eromheen. Ja,
nee. Gewoon open knippen.
Gewoon open knippen. En wat ik ook heel lekker vind is konijn.
Dat
heb ik ooit een keer in Italië gedaan.
Toen is dat niet heel moeilijk dan?
Nee.
In mijn hoofd wordt konijn heel snel droog.
Dat valt wel mee, omdat je dus die hele gunstige verhouding hebt tussen stralingshitte en convectiehitte.
Dat is waar, ja.
Dus hij droogt minder uit.
Ja.
En ik doe hem dan met oregano en citroen. Citroenrasp. En dat is ook is erg lekker. En dan neem ik gewoon zo'n heel konijn.
Lekker,
het ziet er wel uit alsof ik de kat van de buren heb gepakt. Maar dat maakt niet uit. Saté is natuurlijk ook toch een terugkerend...
Ja, hebben we net over gehad, ja.
Een terugkerend thema. Ja, en verder vind ik allerlei groenten ook lekker. Paprika's, courgette, aubergines, paddenstoelen, groene asperges. Als ik dat fik toch aan heb, dan gaan die vaak even
dat
mee.
Dat is maf, hè. Ik vermoed dat niet heel erg van mensen dat doen, hè. Ik bedoel, asperges, groene asperges vind ik ook heel erg lekker.
Heel erg lekker.
En inderdaad, courgette of aubergines, even met de marinade inkwasten erop gooien of... Na het grillen in een marinade leggen. Ja. Dat is heerlijk.
Ja, en wat ik ook vaak doe is, als ik dan toch die restwarmte heb, dan grill ik even wat groenten mee. Maar die gebruik ik niet meteen. Maar die bewaar ik voor later in de week, voor door de pasta of door een salade of wat dan ook.
En dan merk je wel die rooksmaak.
En dan merk je wel die rooksmaak, ja.
En vis, doe je dat? Want dat vind ik best moeilijk. Een van de dingen die ik heel erg lekker van, een soort van, ook zo'n herinnering van eten is in Portugal... de verse sardientjes die op de barbecue gegooid worden.
Dat is natuurlijk heerlijk.
Hoe maak jij die dan?
Ja, die doe ik in een klem. Ik heb daar zo'n speciaal rooster voor waar je ze zeg maar tussen klemt.
Spullen?
Ja, spullen, maar deze komt gewoon...
Heb je echt nodig, hè?
Ja, maar die komt gewoon van de supermarkt door deze.
Ja, ja.
Gewoon zo'n soort van rooster waar je dan met aan beide kanten rooster, waar je dan de visjes keurig in het gelid in kan leggen.
En dat doe je? Om wat van reden dan?
Dat ze niet vastplakken.
Ja, precies.
En
ja.
Niet er doorheen donderen. Want dat gebeurt natuurlijk ook wel eens. En dan vallen ze half uit elkaar en blijven ze plakken en dan... Ja, dan is het een bende. Ja. Terwijl als je ze gewoon tussen zo'n klem hebt, dan keer je die hele klem in één keer om en dan gaat het perfect.
Gaat sneller.
Ja.
Maar maak jij vaak vis dan op barbecue?
Ik maak redelijk vaak vis op de barbecue, maar dat heeft vooral te maken met dat ik hier eigenlijk voor de vis die ik graag maak op de barbecue, sardines, zeeduivel, die kan ik hier in de buurt eigenlijk niet zo goed krijgen. Dus dan moet ik naar de stad. Dus dan is het weer wat meer gepland, zeg maar.
Ja, ja.
En ik vind vis op de barbecue vind ik wel echt een zomerding.
Ja, dat vind ik ook.
Ik ga niet in de winter sardientjes zitten eten van de barbecue.
Nou, dat heb ik nog wel eens gedaan, ja. Maar gasbarbecue.
Gasbarbecue kan dat, ja.
We hebben er geen last van dat de ramen niet openstaan.
En wat ik ook heel lekker vind is, wat we ook vaak maken, is een spies met stukken zeeduivel.
Oh, ja.
En daar om en om geregen met laurierblad en stukken citroen.
Wauw, lekker.
Ook super lekker.
Ja.
En
tonijn, maak je dat wel eens?
Tonijn doe ik ook als steaks. Het enige nadeel, maar dat vind ik eigenlijk met tonijn. Ik vind tonijn eigenlijk rauw of bijna rauw het lekkerst.
Ja, ja.
En als ik ga grillen...
Gaat snel te ver, hè?
Gaat snel te ver. Ja. Zwaardvis vind ik dan beter.
Ja.
Ja.
Ja, ja, absoluut. En laag en traag, dat doe je wat vaker in de winter. Daar heb je denk ik veel dingen mee uitgeprobeerd. Wat waren echt gewoon dingen die goed gelukt waren en lekker zijn?
Ja, pulled pork is heel goed gelukt.
Dat is lekker.
Ja, is erg lekker en is ook niet zo moeilijk.
Nee?
Waar het om gaat is dat je temperatuur helemaal constant hebt.
Ja, dus het moet niet te warm worden.
Het moet niet te warm worden en je moet echt best wel lang op lage temperatuur zitten. Ja,
dat is moeilijk.
Er zijn overigens ook gadgets die dat voor je kunnen regelen met ventilators en temperatuurvoelers.
Ja,
Maar als je op een gegeven moment eenmaal je kamado goed kent, dan weet je wel hoe je die op temperatuur houdt, zeg maar. Dus dat. Sperrips, die heb ik nu ook eindelijk onder de knie. Die vinden mijn jongens ontzettend lekker.
En zo onder de knie, want ik kan me wel herinneren dat je een keer ook verteld hebt, ook genoemd in de podcast, dat het lekker was, maar heel droog. Wat heb je dan veranderd?
Nou, ik heb twee dingen veranderd. Het ene wat je kan doen is gewoon andere sperrips nemen. Gewoon Iberico of iets waar heel veel vet in zit.
Ja.
En het tweede is dat je toch eigenlijk vrij snel moet gaan inpakken. En,
toch wel, hè?
Ja, ja. Ja, dus dat is natuurlijk iets wat je soort van... Je wil graag dat die rookoverdracht blijft plaatsvinden. Dus dan denk je van, ja, waarom zou ik gaan inpakken?
Dan wordt het heel droog.
Hè? Ja, dan wordt het heel droog. Ja. Dus je moet vrij snel inpakken en sproeien. Wat ook heel goed gaat, is lamschouder en geitenschouder. Ik heb het als eerder mijn liefde voor het geitenvlees beleden. En geitenschouder, heb ik ook een recept voor, zal ik op de site zeggen, buitengewoon geschikt om laag en traag te maken. Want dat trek je echt van het bot af en heel lekker tussen de taco's. Of, ja,
ontzettend. Zeker. Lekker. En mensen maken vaak een lamsbout in de oven. Ik wil wel echt landsbreken voor lamschouder.
Ja.
Het wordt meer soort draadjesvlees en het is ontzettend lekker inderdaad.
Ja, een veel nadrukkelijkere smaak. Brisket, dat is me nog niet goed gelukt.
Niet, jongen?
Nee. En eigenlijk durf ik bijna niet te zeggen tegen de echte barbecue mannen, ik vind het ook niet zo lekker.
Oh, en wat vind je er niet lekker aan dan?
Ik vind het te zwaar.
Ja.
Ik vind precies wat jij over pendergast zei. Ja. Ik vind pendergast, ik vond het ontzettend lekker.
Bijzonder eten en echt heel goed. Hè?
Heel goed gemaakt.
Laten we dat vooraan stellen. Het is ook helemaal op de traditionele manier gemaakt.
Ja. Maar het is zwaar, man.
Ja, dat heb ik ook. Ja.
Het is vet en het is gelatineus. En ook nog die zouten en ook nog die saus erbij. Je moet er eigenlijk gewoon hele kleine stukjes van eten. Misschien is het eigenlijk gewoon meer dat ik me niet kan inhouden. Dat ik het zo wel lekker vind.
Nou, maar ik heb hetzelfde hoor. En als ik dan... we hebben het wel bijvoorbeeld eerder gehad over de film Chef.
Ja.
Die hebben laatst met mijn zoon en mijn vrouw gekeken. En daar kwam ook een scène in voor bij een heel beroemd barbecue restaurant waar ze die briskets ook maken in Austin.
Ja.
De naam even kwijt, maar dat is echt de tent.
Ja.
En dan zie je wat ze er allemaal bij eten.
Franklin's, ja, die.
Dat is hem. En dan gaat nog veel meer... hele vette frieten bij en heel veel andere dingen. Ik kan dat gewoon. Maar dat heb ik vaak ook met heel vet eten, hoor. Dat doe ik gewoon niet zo heel veel. En als ik dan bijvoorbeeld weer een steak béarnaise eet bij restaurant Amsterdam, wat ik binnenkort weer ga doen.
Lekker.
Dan, dan moet ik, als ik het niet veel vlees eet en ik eet dat, dan kan het ook verkeerd vallen. Kan ook te vet zijn.
Eens. Overigens is het wat wel een goede oplossing daarvoor is om het voor de lunch te doen.
Nou ja. En een lekker fris wijntje
erbij. En wat ik inmiddels wel heb gedaan, is ik heb een eigen rub gemaakt. Want eigenlijk alles wat je laag en traag doet, moet je met een rub invrijven. En dat is eigenlijk altijd een combinatie van suiker, zout, uienpoeder, knoflookpoeder, paprika en dan nog een hoop kruiden.
Ja.
En ik heb die inmiddels zo uitontwikkeld dat die eigenlijk op alles lekker is. En die gebruik ik voor ontzettend veel dingen. Die gebruik ik voor de pulled pork, die gebruik ik voor de spareribs. Maar die gebruik ik ook bijvoorbeeld om een buttermilk chicken in te marineren. Dus dat recept zal ik wel even op de site zetten.
Ga je niet geheim houden? Niet op z'n Amerikaanse...
Dat is allemaal getruttel. ik heb natuurlijk ook laten inspireren door andere recepten.
Ja,
dus,
ja, leuk.
Dat is de moeite. Ook voor de gehaktballen bijvoorbeeld, of gewoon voor een kipje wat je thuis in de oven doet. Het is wel heel fijn om je eigen...
Als je tacos maakt en even kipvlees snel opbakken.
Exact. Eigen rub is een goed idee. En gebruik hem dan ook voor als een startpunt en ontwikkel hem door wat jij lekker vindt.
Lekker. Nou, het water loopt me in de mond. Ik begin een beetje honger te krijgen.
Ja.
Je hebt mij beloofd dat je iets ging maken. Dus hoe ga je dat aanpakken?
Nou, het is wel grappig. Toen wij het hierover hadden, toen ben ik in contact gekomen met de jongens van Cook Supply. Dat is een Nederlandse chef die in Valencia werkt bij Ricard Camarena in een 2-sterren Michelin restaurant.
Zo.
En die kijkt uit naar alle goede ingrediënten daar in de buurt. En die importeert die samen met Nigels, een Nederlandse compagnon. Die hebben van alles wat varieert van pincetten en ook houdbare dingen, maar ook vers. Die hebben voor ons een aantal mooie dingen bij elkaar geharkt. En een mooi recept voorgesteld om zo meteen op de barbecue te begeleiden.
Lekker, man. Maar hoe ben je daar dan hoe ben je met ze in contact gekomen?
Ja,
dan?
Via Instagram.
Echt waar?
Ja, ik zag dat zij Cook Supply hadden. Ik dacht, hey, wat leuk. En toen raakte ik in contact met Nigel. En die vertelde ontzettend enthousiast over de spullen die ze daar vonden. En hoe ze van plan waren om daarmee een florerende business op te zetten.
Wat leuk zeg.
Dat gaan we zo proeven.
Nou, lekker man. Ik kijk er naar uit. Hoe wilde je het aanpakken?
Nou, ik denk heel simpel. Ik heb beneden alles klaarstaan voor een goede lunch. Dus ik zeg, we nemen de microfoon mee. En dan vertel ik aan tafel wat ik heb gemaakt.
Nou, heerlijk. Ik neem het wijntje dan mee. En dan neem jij de microfoon mee. Wat ben je aan het maken dan?
Ik heb hier, zoals je kan zien, hier calçots liggen. En calçots, dat zijn eigenlijk iets wat in zit tussen een... bosui,
ja?
Een preitje. En die ga ik hier zometeen boven die hete kolen ga ik die grillen. Totdat ze van buiten zwart zijn. En dan pel je ze en zit van binnen een lekkere zoete binnenkant. En dat doen we met een salsa romesco. Dat is een saus van geroosterde paprika, geroosterde tomaat, amandelen, olijfolie. Heel lekker.
Nou, ik ben benieuwd. Nou, Jeroen legt nu... uitjes zijn het toch?
Calçots.
Calçots, op zijn Catalaans. Nee, dat zeg ik verkeerd.
Ja, Catalaans.
Wel Catalaans. En deze komen uit Spanje of gewoon uit de supermarkt?
Ik heb lokaal gekocht. Ja, deze kon ik gewoon hier krijgen.
Ja, ik koop deze altijd als lente-uitjes.
Ja, dit zijn ook gewoon lente-uitjes. Alleen, we doen alsof het calçots zijn. Want ze hadden geen, anders had ik zulke dikke preien gehad. Hè, dat...
Ja, dat is niet lekker, hè? Dat is een beetje wat jij ook maakt, Lien. Dit is gewoon... Ja, maar dan net iets anders. En dan een andere saus erbij.
Dat is mijn lievelingseten.
Nou, we zijn 5 minuten verder, denk ik, Jeroen. 5 minuten ongeveer.
Ja. Nou ja, en ze zien er prachtig uit, toch?
Ja, prachtig in de zin dat ze zwart geblakerd zijn. Ja. En je denkt, ik moet ze weggooien. Maar dat is precies wat je wil, toch?
Dat is precies wat je wil, ja. Je wil dat ze zwart geblakerd zijn. Dan trek je die buitenste reel eraf. En dan is de binnenkant is zacht en zoet.
Ja, want dan wordt het kookt een beetje in zijn eigen vocht, toch? Dat is
ja,
het idee.
Ze stoven ze in hun eigen vocht. Ja, ja, precies.
Ja, het gaat echt ongelooflijk snel, moet ik zeggen. Sneller dan op mijn gasbarbecue.
Ja, dat is het voordeel, hè?
Nee, serieus. Dat zou er echt van te kijken.
Jeroen?
De drankjes komen op tafel.
Moet er nog iets met die fles gebeuren?
Sorry?
Mag ik hem al openmaken? Ja. Wil jij nog iets met die fles of mag ik hem al openmaken?
Dat is Sascha. Dus wat ga je proeven?
Ik heb geen idee, want het is een witte wijn.
Ja, de wijn die ik net ook heb opgedronken. Dus ik ben benieuwd wat je vindt. Neem een slokje.
Was die lekker?
Ja, was lekker. Dit was Caroline. Ik ruik allemaal dingen, Jeroen, dus ik kom er snel aanlopen. Wat gaat er nu op de barbecue?
Ik heb nu die stukken pluma op de grill liggen. En zoals je ziet, dat zijn hele dunne plakjes vlees, varkensvlees, met heel veel vet. Zie je van die vlammen die er van onder uitslaan. En die grill ik kort, bijna als een biefstuk.
Zo, lekker hoor. Het is dat het audio is, maar je zou het eigenlijk moeten zien, ruiken en ook proeven. Dat wordt echt overheerlijk.
Ja, het ziet er goed uit, hè?
En dit vlees, dat hebben we van?
We hebben van de jongens van Cook Supply gekregen.
En wat is hier dan bijzonder aan?
Ja, het is dus heel vet en het is een uitsnede die we in Nederland eigenlijk helemaal niet kennen. Want het is een deel van de schouder.
En niet kennen omdat we het niet gebruiken en er anders gebruiken? Of dat het niet in de kwarken zit die we hier hebben?
Ja, dat weet ik niet.
Oké, okay. Nee. Maar dit is van een...
Iberico varken.
En dat is een Spaans varken?
Een Spaans varken die alleen maar eikeltjes hebben gegeten. Dat is dezelfde varkens waar jamón serrano van wordt gemaakt. Pata negra.
Zo. Dat lag net op de barbecue.
Ja.
Dat ziet er nu even iets anders uit.
Ja, dat ziet er goed uit, hè?
Wat heb je ermee gedaan dan?
Ik heb het heel kort heet gegrild. Hot and fast. Heel even laten rusten. En nu zit er een sofrito over. Heb ik er een sofrito overheen geschept.
En wat is een sofrito?
Een sofrito is in dit geval knoflook. Die ik zeg maar tot net bruin heb gebakken. Met geroosterde paprika, pistachenootjes, sherryazijn en een beetje peterselie.
Wauw, het ziet er ook heerlijk uit. Laten we snel aan tafel gaan, anders wordt het te koud.
Ja, ik heb ook honger.
Kom.
Ja, ik kan het.
Wat eten we dan, jongens?
I don't know.
Ik denk ui of zo.
Ja, heel goed.
Ook brood.
En wat voor brood, David?
Zuurdesembrood.
Wat, Cas? Je vindt het niet lekker?
Nee, het is ui. Het is niet lekker.
Maar Cas, je weet het, hè? Uien zijn net zoals ogers.
Nou goed, we zitten hier aan tafel met z'n allen. Nou, aan de ene kant zijn er kinderen op de trampoline aan het springen. De andere, de hooligans zijn bezig om iets nat te maken. En wij gaan toch gewoon genieten van het eten. Toch, Jeroen?
Ja, eet smakelijk.
Eet smakelijk. Zo, dat was heerlijk. Wat is die Spaanse regionale keuken toch ontzettend lekker en verrassend. En als ik weer naar Spanje mag, dan komt Valencia op mijn lijstje voor culinaire bestemmingen.
Ja, en dat uitgebreid warm lunchen met een glas wijn kan ik ook wel aan wennen, moet ik zeggen.
Ja, zeker met het weer. Ik ben wel toe bijna aan een siesta, dus...
Ja, maar voordat we die siesta gaan doen, moeten we nog even het feuilleton hebben. Het vegetarisch repertoire. Wat heb jij deze keer verzonnen?
Ja, nou, wat wij vaak maken, en dat wil ik toch een keer hier behandelen. Dat is pasta met broccoli en knoflook en anchovies. En dat is een vrij simpel gerecht om te maken. Mm-hmm. Je kookt pasta. Wij stomen dan de broccoli. En in het recept wordt die even kort geblancheerd.
Ja.
En dan heb je in de pan heb je boter met knoflook en anchovies. En die anchovies die roer je doorheen en die smelt helemaal weg. En daar doe je dan een pepertje bij. Het mag best wel wat pit mag het hebben. Ik heb meestal een gedroogde. En daar doe je dan de broccoli bij. En de helft van de broccoli met de saus doe je in de staafmixer en dan maak je de saus van.
Oh, wat slim.
Ja, en daar doe je dan de pasta bij. En dat heb ik ooit uit het kookboek River Café gemaakt.
Klassieker.
Ja, een klassieke restaurant in Londen, waar Jamie Oliver ooit begonnen is. En dat is echt een heerlijk gerecht. En dat is vrij snel op tafel te zetten. Zie wat ik toevoegen aan het vegetarisch repertoire.
Nou, hoewel wij nog een uitgebreide theoretische discussie kunnen hebben of iets met anchovies bij het vegetarisch repertoire mag, lijkt dit me een hartstikke lekker gerecht. Dus we gaan het gewoon proberen.
Nou, hartstikke goed.
Volgende keer.
Ja, de volgende keer. Dat wordt echt heel erg leuk. Dan gaan we praten met Kees Holtkamp. Het wordt een lang gesprek en wij kijken er al heel erg naar uit.
Ja, heb ik heel veel zin in.
Deze podcast wordt gemaakt door Jeroen Doucet en mijzelf, Jonas Nauwe. Je kan reacties sturen naar jeroen@watschaftepodcast.com of jonas@watschaftepodcast.com. Of je kan een bericht sturen via Instagram, Facebook of Twitter.
Help ons door onze podcast door te sturen naar één iemand die ook van lekker eten en drinken houdt. En laat een review achter op Apple Podcast.
Over reviews gesproken. Via Instagram kregen we een aantal leuke reacties, zoals deze. Dag heren van Wat Schaft de Podcast, ik heb een vraag. Ik luister al enige tijd met veel plezier naar jullie podcast en haal er ook regelmatig inspiratie uit. Zo heb ik de Nederlandse appeltaart gebakken en maakte mijn huisgenoot, ook fan, helemaal goed, jullie okonomiyaki. Hopelijk goed gespeld, of heb ik het goed uitgesproken. Maar wij merken een gemis en ik hoop dat jullie daar misschien iets mee kunnen of willen doen. Het gaat om de budgetten van sommige recepten. Hoewel ik en mijn huisgenoot allebei een redelijk inkomen hebben, zijn we toch pas sinds een kleine 2 jaar op de arbeidsmarkt en dus zijn we starters. En soms hoor ik jullie tips en denk ik, jeetje, kon ik het maar veroorloven om wekelijks naar de slager of visboer te gaan. Helaas, dat zit er nog niet altijd in voor ons. Dus eigenlijk is dit een vraag. Hebben jullie tips voor het koken op een budget? Lekkere budgetrecepten, goede plekken om budget met weinig geld dingen te kopen, maar wel goed. Welk vlees is goedkoper en waar maak je het lekker mee? Welke bijvangstvis of onbekende vis is ook goed? Nou, dat is wel een goede vraag.
Ja, dat is een hele goede vraag. Wat dat betreft hebben wij natuurlijk privilege dat we ons zoveel kunnen veroorloven. Maar ik vind dat een leuke uitdaging, die wil ik wel aangaan. Dus ik denk dat dat een heel goed nieuw onderwerp is.
Maar dat vind ik echt een hele goede vraag. Want dat klinkt natuurlijk wel, als we het over hebben, we pikken natuurlijk dingen uit die we lekker vinden en bijzonder zijn. Maar ja, ik kook echt niet elke dag zo en jij helemaal niet.
Dus,
ik kook, probeer ook heel erg goed op mijn geld te letten met wat ik eet. Als ik geld uitgeef, dan maak ik lekkere dingen. Dus misschien, maar laten we dat zeker doen. Vind ik een goed onderwerp. Nou, laten we dat na de zomerspecial oppakken.
Ja, en dat lijkt me ook een goede tegenhanger voor ons geplande uitstapje naar Piemonte over witte truffel en Barolo.
Oh, ik hoop zo dat het nog doorgaat. Nou goed, we zullen het zien. Tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.